Goedemorgen gemeente. De kerkraad heet u en jou, de gasten, alle luisteraars aan de kerktelefoon en via het internet. Heel hartelijk welkom in deze dienst. De voorganger deze morgen is onze eigen predikant, dominee Floor. Ik heb voor u de volgende mededelingen. Dat betreft allereerst de diensten per 1 juni en 1 juli. In de afgelopen twee weken hebben wij in de gemeente gecommuniceerd hoe we de erediensten in de maand juni en vanaf 1 juli invullen. U kunt de uitgebreide omschrijving in de kerkbode en op de website vinden. Sinds de afgelopen week is er ook op de website een gebruiksplan te vinden waarvan u kennis kunt nemen. Per 1 juli DV zal de gemeente groepsgewijs worden uitgenodigd, vooralsnog in 4 groepen. En de bedoeling is dat elke kerkganger 1 keer per 2 weken 1 dienst kan bezoeken onder de voorwaarden die in het gebruiksplan zijn beschreven. In het weekbericht staat vermeld welke groep in welke dienst zal worden uitgenodigd in de maand juli. We hopen hierin op uw begrip en als er vragen zijn kunt u die ook stellen aan uw wijkouderling of aan de scriba. Dan wat betreft het dataoverleg, morgenavond 8 juni zullen we om 7:30 avonds dataoverleg hebben in de kerk. En hopelijk kunnen afgevaardigden van verenigingen of organisatoren van activiteiten dan ook aanwezig zijn. Aanstaande woensdagavond 10 juni, aanstaande, zal er om 7:15 weer een meditatie worden gehouden die op de gebruikelijke manieren wordt uitgezonden. Dan aanstaande donderdagavond is er in deze week geen muziekuur. De eerstvolgende uitzending is op Deovolente volgende week, donderdag 18 juni van 7:30 tot 8:30 en die zal dan weer worden verzorgd door Seven Sound. Wat betreft de collecten in deze dienst, we vragen u om een gift over te maken naar de rekeningnummers van de diaconie, het college van kerkrentmeesters en de zendingscommissie met vermelding van de bestemming. En de doelen van de collecten zijn als volgt. De eerste collecte is bestemd voor de stichting Steun Messias Beleidende Joden. De tweede collecte is voor pastoraat en catechese. En de derde collecte is bestemd voor de exploitatie van de kerkelijke gebouwen. We gaan nu zingen onze voorzang. Lied 194 uit Weerklank. Dat is het lied Heer, ik hoor van Rijke Zegen. De versen 1, 2 en 6. En namens de kerkenraad wens ik u en jou een gezegende dienst toe.
Thank you. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt van generatie op generatie, ja tot in eeuwigheid, en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Gemeente, fijn dat u ook deze morgen weer meekijkt. En ondertussen zijn er ook wat een aantal mensen alweer in de kerk. Wij zijn daar natuurlijk dankbaar voor en we hopen ook dat spoedig ook deze periode voorbij zijn, dat wij elkaar allemaal weer ook kunnen ontmoeten. Voorlopig is het nu dus volgens de regels die u ook zijn uitgereikt en die u ook kunt zien ook op de website. Wij willen samen toch ook deze dienst weer voortzetten door samen onze Heere God te eren, te loven en te prijzen. Hij die boven alles staat, hij die regeert en alles is in zijn hand. Wij zingen van Psalm 105 en daarvan het eerste en het tweede vers. Looft, looft, verheugt de Heer de Heere, aanbidt zijn naam en wilt hem eren. En ook het tweede vers, juicht elk om strijd met blijde galmen, zingt, zingt de hoogste vreugdepsalmen, beroemt u in zijn heilige naam, hier en thuis. Gemeente, wij willen ook deze morgen ons weer verootmoedigen voor de Heere onze God door samen te luisteren naar zijn heilige wet. En daarna zingen wij van Psalm 145 en daarvan het vijfde vers, Psalm 145 vers 5 uit Weerklank. Rechtvaardig is de Heer in zijn beleid, zijn werk toont steeds zijn goede tierenheid. Al wie tot hem in waarheid roept, hoort hij ja, hij verlost, is in hun nood nabij. Psalm 145 vers 5. Na de lezing van de wet. Hoort nu de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. Wanneer ik u uit de volken terugbreng en u bijeenbreng uit de landen van uw vijanden, zal ik door u voor de ogen van veel heidenvolken geheiligd worden. Dan zult u weten dat ik de Heere uw God ben, omdat ik u onder de heidenvolken in ballingschap voerde, maar u ook weer verzamelde in uw land, en niemand van u daarginds nog liet achterblijven. Ik zal mijn aangezicht niet meer voor u verbergen, wanneer ik mijn geest over het huis van Israël heb uitgestort. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, die binnen uw landsgrenzen zijn. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En u zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En Jezus heeft deze wet samengevat in de volgende woorden. U zult liefhebben de Heere uw God. Met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met al uw krachten. Dat is het eerste en het grote gebod. Het tweede, daaraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. En aan deze twee geboden hangt de hele wet en de profeten. Amen. Gemeente, zullen we ook samen bidden om de opening van het woord en ook om de verlichting met zijn Heilige Geest. Laten wij samen bidden. Heere, u die de getrouwe en eeuwige God bent en de Vader ook van onze Heer Jezus. Wij komen u hartelijk dankzeggen dat we ook deze morgen weer bijeen kunnen komen. Maar ook dat we met elkaar verbonden zijn via de beeldverbinding. Om ook op deze zondag u de eer en de lof ook toe te brengen die u ook toekomt. Want Heere, ondanks alle tijden en de zorgen die er zijn in deze tijd, weten we dat alles in uw hand is en dat u doorgaat. En dat alles gericht is ook op uw eeuwige toekomst, waarin alles voltooid zal zijn en het kwade van het boze voor eeuwig is gescheiden. En dat we zo ook, Heere, toch mogen weten dat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft. En Heere, nu weet u hoe wij ook in ons leven staan. En wij bidden van u, geef Heere, die overtuiging, die rust, die vrede, die liefde in ons hart, Heere, dat we mogen weten dat door het offer van Christus al onze zonden vergeven en verzoend zijn, maar dat ook ons leven, Heere, meer en meer vernieuwd zal worden. En dat we meer en meer zullen toegroeien naar die eeuwige toekomst met hem en met allen die de verschijning van Jezus hebben liefgekregen. Ja, Heere, dan weet u wat daarvoor nodig is in ons hart en in ons leven. Dan moeten we u belijden, zeker nadat we ook weer de wet hebben gehoord deze morgen, die ons ook weer schuldig stelt als we denken aan al onze overtredingen in onze gedachten, Heere. Maar ook in onze woorden en werken en soms ook totaal onbewust, Heere. Maar we zijn zo ook in een gebroken en in een zondige wereld. En we zeggen het ook maar net als Paulus het ook zegt, hetgeen wat ik niet wil, dat doe ik. En wat ik wil, dat doe ik niet. En Heere, zo is het zo vaak ook in ons leven. Maar wilt u door uw geest ons hart, ons leven meer en meer vernieuwen en ook gericht doen zijn op u, de verlosser, de zaligmaker, Jezus Christus. O Heere, dan bidden we ook om de vervulling met uw geest, die we ook nodig hebben, om ook uw woord, Heere, te geloven, te vertrouwen en daarop ook te rusten, ons houvast in te vinden, ook in de tijden waarin het moeilijk is, als we niet naar de kerk kunnen gaan, terwijl we innerlijk soms zo hunkeren en verlangen om elkaar te ontmoeten, weer bij elkaar te zijn, elkaar weer te zien en elkaar te spreken. En dan, Heere, wordt alles wel steeds meer losser, maar het blijft altijd toch ook weer spannend. Want we hopen zo, Heere, dat het virus onderdrukt blijft en dat we toch niet alsnog zullen worden getroffen. Het blijft kwetsbaar en laten we ons toch ook, Heere, ervan bewust zijn. Maar ook tegelijkertijd dat we ten alle tijden bereid zijn om ook u te ontmoeten en u te kennen. Heere, zo leggen we deze dienst in uw handen. En in ieder die een taak en een roeping daarin heeft, geef ook kracht en innerlijke vreugde, blijdschap om ook, Heere, daarin bezig te zijn. En dat kan van alles zijn, koster, organist en degene die de camera bedient. Maar een ieder, Heere, die toch ook betrokken is op het doorgaan ook van onze diensten. Wilt u zo ons zegenen, Heere. En overal waar uw woord deze morgen wordt uitgedragen, wil het zegenen. Sterk ook al uw dienaren, al die evangelisten, mensen die soms op moeilijke plaatsen staan. Heere, geef kracht en wil ook vandaag wereldwijd onder alle volken, talen en naties uw koninkrijk uitbreiden. En dat zal gebeuren, want het is uw belofte, het is uw woord. En geef ons zo, Heere, ook met en voor elkaar een gezegende dienst. En wil zijn ook met de jonge kinderen, soms ook heel moeilijk. En ook voor de jongeren, Heere, wilt u ze nabij zijn als ze meekijken, meeluisteren. Maar wilt u ze ook zegenen, dat ze toch, Heere, ondanks alles beseffen hoe belangrijk het is om een Sabbat, een zondag ook te hebben waarin we u mogen eren en waarin u centraal mag staan. En leer ons dat ook te oefenen en daarmee bezig te zijn. Heere, zo leggen we alles in uw handen. Schenk ons alles wat we nodig hebben op en onder de kansel. En hoor ons om Christus wil in de vergeving, Heere, van al onze zonden. Amen. Gemeente, wij openen samen het woord van God en ik lees met u uit Handelingen 5. Handelingen 5 vanaf vers 24. Dat is een gedeelte waarin ook de apostelen, die getuigen van de Heer Jezus Christus, en daar zullen we het ook over hebben deze morgen, dat ze voor de raad worden gebracht. Om ook verantwoording af te leggen van wat ze eigenlijk allemaal ook aan het doen zijn. En dat eigenlijk het Sanhedrin, de oversten en de priesters, daar niet van gediend zijn. Omdat ze niet willen hebben dat er over de Heer Jezus wordt gesproken. Nou, we lezen daarvan een gedeelte en dat zal ook uitlopen ook op de geesteling. En dan ook de laatste versen, vers 41 en 42 zijn ook onze tekstwoorden waar we deze morgen, waar we in ook stilstaan bij de onderdrukte en de vervolgde christenen wereldwijd, aandacht voor vragen. Ik lees met u uit Handelingen 5, vers 24. Toen de hoge priester, de bevelhebber van de tempelwacht en de overpriesters deze woorden hoorden, vroegen zij zich met betrekking tot hen vertwijfeld af wat dit moest worden. En er kwam iemand die hun berichtte: zie, de mannen die u in de gevangenis gezet hebt, staan in de tempel en onderwijzen het volk. En toen ging de bevelhebber er met de dienaars heen en bracht hen zonder geweld mee. Want ze waren bevreesd voor het volk dat ze anders gestenigd zouden worden. En toen zij hen er gebracht hadden, leidden zij hen voor de raad. En de hoge priester vroeg hun: hebben wij u niet ten strengste bevolen dat u in deze naam niet zou onderwijzen? En zie, u hebt met deze leer van u Jeruzalem vervuld. En u wilt het bloed van deze mens over ons brengen. Maar Petrus en de apostelen antwoordden en zeiden: men moet aan God meer gehoorzaam zijn dan aan mensen. De God van onze vader heeft Jezus opgewekt, die u omgebracht hebt, door hem aan een kruishout te hangen. Deze Jezus heeft God door zijn rechterhand verhoogd tot een vorst en een zaligmaker. Om Israël bekering te geven en vergeving van de zonde. En wij zijn getuigen van deze dingen. En ook de Heilige Geest die God gegeven heeft aan hen die hem gehoorzaam zijn. En toen ze dit hoorden, barstten ze er van woede en maakten zij plannen om hen te doden. Maar er stond iemand op in de raad, een fariseer, van wie de naam Gamaliel was, een leraar van de wet, die in hoge achting stond bij heel het volk. Hij gaf opdracht dat men de apostelen even buiten zou doen staan. En hij zei tegen hen: Israëlitische mannen, wees op uw hoede en bedenk wat u met deze mensen wilt gaan doen. Want voor deze dagen stond Tuidas op, die zei dat hij wat was. En hij had een aanhang van ongeveer 400 man. Maar hij is omgebracht en alle die naar hem luisterden zijn verstrooid en tot niets geworden. En na hem stond Judas de Galileër op in de dagen van de inschrijving. En hij maakte veel volk afvallig dat hem volgde. En deze is ook omgekomen. En alle die naar hem luisterden zijn uiteengedreven. En nu zeg ik u: houd u verre van deze mensen, laat hen gaan. Want als dit voornemen of dit werk van mensen afkomstig is, dan zal het afgebroken worden. Maar als het van God afkomstig is, kunt u dat niet afbreken. Omdat u niet misschien ook tegen God blijkt te strijden. En ze lieten zich door hem overtuigen. En toen zij de apostelen bij zich geroepen hadden, geestelden zij hen en geboden hun dat zij niet zouden spreken in de naam van Jezus. En ze lieten hen gaan. En dan onze tekstwoorden. Zij dan gingen weg uit de tegenwoordigheid van de raad en waren verblijd dat zij waardig geacht waren omwille van zijn naam smaadheid te lijden. En ze hielden niet op iedere dag in de tempel en bij de huizen onderwijs te geven en Jezus Christus te verkondigen. Tot zover de lezing uit het woord van God. Thema zal eigenlijk ook zijn smaad lijden om Christus wil. Smaad lijden om Christus wil. Voordat wij daar samen ook over nadenken, zingen wij ook aan de prediking vooraf van Psalm 71. En daarvan vers 14, 17 en 18. Psalm 71, vers 14, 17 en 18. Ik roem, o eeuwig alvermogen, ik roem uw gerechtigheid. En het 17e vers, mijn lippen zullen juichend roemen in psalmen u gewijd. En het 18e vers, ik zal uw gerechtigheid verheffen, die mij in eer herstelt, die al mijn haters velt. Psalm 71, vers 14, 17 en 18. gemeente en allen die ook met ons verbonden zijn, ook op deze morgen. Op de eerste Pinksterdag hebben we met elkaar ook stil mogen staan bij die prachtige belofte die de Heer Jezus gaf voordat Hij naar de hemel is gegaan. Misschien herinnert u zich nog en hebt u er ook over na zitten denken. Gij zult gedoopt worden met de Heilige Geest. Welke krachtig iets is dat? Gij zult ook de kracht van de Heilige Geest ontvangen. Een tweede belofte. Dat je die kracht mag ontvangen om ook in deze wereld te staan. En u zult mijn getuige zijn. Dat was de derde belofte die ook werd meegegeven. Hebt u nog even aan teruggedacht? Bent u er nog mee bezig geweest met die belofte? Hebt het u ook nog wat vreugde gegeven? Dat je zegt, ja, dat is toch Pinksteren. Gedoopt te zijn met de Heilige Geest. En die kracht van de Heilige Geest, ja, die heb ik mogen ervaren. Ook in de afgelopen week. Dat het toch Pinksteren was. En ik kon niet anders. Ik moest er toch ook van spreken en getuigen. In bepaalde en gegeven situaties. Zou zomaar kunnen. Dat is dus wel prachtig als wij ook leren leven. Uit die belofte die ons is gegeven. Wat wij vanmorgen eigenlijk ook voor ons hebben, dat is dat dat ook zichtbaar wordt. Misschien bent u ook in de afgelopen week dat u een aantal hoofdstukken hebt doorgelezen alvast. En we zijn nu op een bijzondere zondag. Een zondag waarin we ook stilstaan wat het kan betekenen. U zult mijn getuige zijn. Het is de zondag ook van de leidende kerk. Waarin wij denken aan al die broeders en zusters overal op de wereld. Die vervolgd worden. Dat hebben wij het dan goed, hè? Wat maken wij dan eigenlijk nog mee? Dan mogen we toch eigenlijk toch wel intens dankbaar zijn. Dat wij nog in alle rust en vrijheid bij elkaar kunnen komen. Misschien zeg je wel, nou, het zijn er misschien maar een paar, ik hoor er niet zoveel over. Nou, lees je dan wel eens wat? Lees je wel eens wat van Open Doors of van de Vereniging van de Vervolgde Christenen? Dan kom je wel wat tegen. Of zoals ik het ook deze week las. Dan gaat u het zeker hebben over al die protesten. Ja, die waren er ook. En dat was natuurlijk ook niet mooi. Maar kwam ook een bericht langs dat er 260 miljoen christenen worden vervolgd. En daar is niet eens zoveel verontwaardiging over. Dat is ook apart, hè? Daar wordt niet eens zoveel aandacht aan gegeven. Het is dat je het net lezen moet voorbij komen of dat je daar aandacht voor hebt en aandacht voor vraagt. En daarom is het ook wel goed dat we met elkaar daarmee bezig zijn. Gaat om onze broeders en zusters, hè? En we weten wat het je doet. Als daar een politieagent met een knie iemand ook laat sterven. Natuurlijk een geweldige en een heftige verontwaardiging. En dat gebeurt ook met heel veel christenen in de wereld. En daar zijn dus wel 260 miljoen mensen op de wereld die dat allemaal moeten ondergaan. Dan zit je je wel eens af te vragen, hoe komt dat nou, hè? Dit, wat allemaal in het nieuws is, geeft een hele gevoelige reactie. En we kunnen het begrijpen, hoor. Als je het gezien hebt, dan kan ik dat ook wel volgen. Kan ik dat ook wel begrijpen. Maar tegelijkertijd zit ik soms ook wel eens met de gedachte, en waarom wordt er dan nooit gekeken naar mijn broeders en zusters? En daar mag ik toch ook aandacht voor vragen. En dat is ook daarom dat we op deze zondag stilstaan bij onze broeders en zusters die vervolgd worden. Maar dan gaan we er toch maar eens naar kijken. Als we ook gaan kijken naar de hele context. En wordt eigenlijk dat u zult mijn getuige zijn in deze dienst wat nader uitgewerkt. We hebben in die dienst ook gesproken over, het is niet zozeer een gebod, maar het is een belofte. U zult mijn getuige zijn. Je wordt het als vanzelf, als je gedoopt bent met de Heilige Geest, vervuld wordt met de Heilige Geest en de kracht mag ontvangen, zodat je in vrijmoedigheid en met kracht ook mag spreken. En dat wordt natuurlijk zichtbaar ook op die Pinksterdag als Petrus gaat preken. En als de geest wordt uitgestort, als ze gedoopt worden met de Heilige Geest. En waar gaat Petrus dan over spreken? Over Jezus. Deze Jezus. Die u gekruisigd hebt. Zodat er ook verslagenheid komt. Bij de mensen zeggen ze, wat hebben wij Jezus aangedaan? Wat moeten we doen om zalig te worden? Hij begint dus te spreken en te getuigen wie Jezus is. En dan lezen wij gewoon ook weer verder. En ik vat het maar samen, u zal dat thuis nog eens even rustig door kunnen lezen. En dan komt het allemaal wel naar boven. Maar als Petrus dan ook weer naar de tempel gaat, dan ziet hij daar een kreupele zitten, verlamde. En die man die vraagt om een aalmoes, ja, gehandicapt, wat kan hij eigenlijk ook? Hij moet van het gegeven leven. En dan is het dat Petrus, ja, hij getuigt. Zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u in, ja, niet ik, in de naam van Jezus. Hij geeft in de naam van Jezus, sta op en wandel. En die man die staat op en die wandelt. En al die mensen die kijken, wat is dit? Er is iets groots gebeurd. Iemand die altijd kreupel was, gaat nu ineens wandelen. En dan zien we dat Petrus ook getuigt en blijft getuigen als al het volk naar hem toe komt. We kunnen dat allemaal lezen, ook in Handelingen 3. Daar komt het met zoveel woorden naar voren. En heel doordringend ook, hè? Alsof wij door eigen kracht en godsvrucht hebben bewerkstelligd dat deze man nu loopt. Nee, de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van onze vaderen, heeft zijn kind Jezus verheerlijkt. En dan spreekt hij, u hebt echter de heilige en de rechtvaardige verloochend. Maar hij is de vorst van het leven die u hebt gedood. En zo getuigt Petrus ook weer opnieuw van Jezus Christus. En dat roept ook allemaal reacties op. Namelijk ook van de priesters. En de bevelhebber van de tempelwacht en de Sadduceeën. Die zitten er helemaal niet op te wachten dat er beroering komt onder het volk, dat er aandacht komt en dat er soms weer een rel of een opstootje zou kunnen komen. En dat is aan de ene kant ook wel een beetje voor te stellen als wij de context ook van die tijd lezen. Ik heb een boek gelezen ook over het Jeruzalem van die dagen, hoe het eraan toe ging. Nou, dan was daar één en al onrust en spanning. En dat hing ook wat samen natuurlijk met de Romeinse overheid die er was. Maar ondertussen was er in die samenleving ook iets van, ja, men verlangde wel naar die mensen die toch een andere cultuur hadden. En daar kon je toch wel het een en ander van opvangen. We noemen dat ook de vergrieksing of de Hellenisering van de samenleving. En dat had zijn gevolgen tot zelfs ook bij wie de macht had op zulke momenten. En daardoor waren er ook verschillende groepen ontstaan. Het zou nou te ver voeren om daar allemaal over te spreken. Maar dat ging ook wel tot de priesterschap en de opvolging daarvan. Er waren groepen ontstaan die zeggen, ja, als een priester is, dan moet het wel in de zuivere lijn zijn. Dan moet het wel van Zadok afkomstig zijn. Maar er waren ook machthebbers die zeiden van, ja, wij bepalen wel wie de priester en wie de hoge priester is. En tegelijkertijd was er ook aan de ene kant die invloed die er was van de Romeinen en van de Grieken, maar kwam er ook een sfeer van, wij willen vasthouden aan wat wij hebben. Wij willen ons vasthouden aan de Tora. En daar was dan ook nog wel weer verschil tussen aan de ene kant de Sadduceeën, die eigenlijk best wel beïnvloed was, ook door dat Griekse denken. Dat was toch iets intellectueels en dat was toch iets hoogs. En dan was je toch ook een wereldburger, was je toch ook een beetje belangrijk. Maar aan de andere kant moest je wel een aantal traditionele dingen van de wet stevig vasthouden. En daarnaast waren er ook Farizeeën die behoorlijk populair en vol van invloed hadden. En die legden nog eens extra scherp de nadruk op het onderhouden van de Tora. En het liefst natuurlijk ook een priester die afkomstig is van Zadok. Maar alles bij elkaar, in die kwetsbare, in die situatie waarin er steeds opnieuw een opstand, een oproer kon ontstaan waar men niet op zat te wachten, is het natuurlijk begrijpelijk dat als Petrus gaat spreken voor al die mensen en dat dat beroering geeft en dat er massa mensen op afkomen, daar zit men niet op te wachten. En daarom werden ze geërgerd. Dat woord haal ik nu even aan, ergernis. Maar uit welke groep ze ook kwamen, of ze nu een priester waren die verantwoordelijk waren voor de gang van zaken in de tempel, dat het toch een beetje rustig zou gaan verlopen, geen oproer zou komen ontstaan, raken geërgerd als daar commotie ontstaat, om wat dan ook. En zeker de bevelhebber van de tempelwacht, die zat er al helemaal niet op te wachten. Die wil alles onder controle houden. En als het maar rustig zijn gangetje gaat, geen problemen, alsjeblieft niet. En dan, ja zeker ook, het Sanhedrin, de hoge priester van de Sadduceeën of van de Farizeeën. Ieder had zijn eigen manier. En allemaal wilden ze het op enig moment toch allemaal wat rustig houden. En zij ergeren zich. En in de ergernis, ondanks dat ze van verschillende groepen waren, gaf dat toch een binding aan elkaar. Nee, daar moeten we niet van weten. Ergernis. En zo wordt ook Petrus gearresteerd. Hij komt zelfs in de gevangenis terecht. Nadat hij ook voor het Sanhedrin is gekomen. Ze sluiten hem op. Nou ja, wat een arrestatie kan betekenen, dat hebben we wel gezien. Daar hoef ik niet over uit te wijden. En dat zal bij Petrus, nou, nog aardig zachtzinnig zijn gegaan, want men was wel bang dat het volk boos zou worden als ze hem al te hardhandig zouden aanpakken. En daar spreekt de schrift ook over. Want dat zal commotie geven onder het volk, demonstraties geven. Nou, als ze deze prediker hardhandig zouden oppakken. En toch, ze brengen hem in de gevangenis. Maar het wonderlijke, hij komt weer uit de gevangenis. Daar preek ik nu niet over, maar ga thuis maar eens nalezen hoe dat komt. We hebben een God in de hemel. Die regeert. Die gaat over alles. En dan zien we, vervuld met de Heilige Geest, kracht van de Geest. Hij getuigt opnieuw in de tempel. Hij laat zich niet weerhouden. Het kan ook niet. Ondanks, en dat is het tweede, ze dreigen hem. En dan zien we dat Lucas ineens even de aandacht verlegt. Misschien is u het ook wel opgevallen, want Petrus en Johannes, oké, ze worden weer vrijgelaten. En dan zien we vanaf hoofdstuk 4, vanaf vers 32, tot en met hoofdstuk 5, vers 11, iets weer van het gemeente zijn. Dat staat wel heel scherp tegenover elkaar. Maar er komen wel een aantal dingen naar voren. De eensgezindheid die er is in de gemeente. De eensgezindheid onder hen die samen de Heer Jezus hebben leren kennen en belijden en die vol zijn van de Heilige Geest. En die eensgezindheid is tiergevoelig. En er mag ook niks tegenover komen te staan. Dat blijkt uit de geschiedenis van Ananias en Safira. Hoe nauw, hoe tier een gemeenschap ligt. Als je vervuld bent met de Heilige Geest. Als je samen de Here dient. Als je daar ook mee bezig bent. En hoe teerder, hoe scherper komt het ook naar voren. Als mensen daar buiten vallen. Hoe scherper Jezus Christus centraal staat, des te heiliger wordt ook de community, de gemeenschap. Maar kan daar ook, juist ook die ernstige dingen plaatsvinden zoals we lezen van Ananias en Safira. Maar Lucas, de schrijver van Handelingen, laat het wel blijken, die eensgezindheid die er is. Maar ook die tekenen en wonderen, kreupelen die genezen worden. Maar ook dat er uiteindelijk is dat ze zelfs de schaduw van Petrus willen hebben. En dat er onder die schaduw ook de menigte uit de steden en de omgeving kwamen gezamenlijk naar Jeruzalem. Men bracht zieken en hen die door onreine geesten gekweld werden. Ze werden allen genezen. En zelfs die onder de schaduw komen van Petrus. Maar het geeft wel, en dat laat Lucas uitkomen, een reactie bij de buitenstaanders. En de satanische bedreiging van de gemeente, dat gaat opkomen. Dus we zien dat Lucas het opbouwt. Want bij de voortgang van het getuigenis van Petrus zien we dat er steeds meer details komen. Het begint met ergernis. Het gaat over, vervolgens op onder arrest plaatsen. En vervolgens gaat het naar dreigen. Lucas laat steeds weer een nieuw detail naar voren komen. En uiteindelijk, waar loopt het op uit? Uiteindelijk loopt het uit op gijzeling. Ja, het was wel spannend. Wat moeten ze met ze doen? Nadat ze opnieuw meegenomen waren en verantwoording moeten afleggen. Nou, de boosheid en de weerstand tegen het getuigenis leidt er al toe dat ze al moordplannen maken. Maar het is dat Gamaliel nog even de wijsheid heeft om te zeggen, ja, wacht eens even mensen, laten we nou niet te hard van stapel lopen. Laten we de zaak een beetje rustig houden. We kennen toch die geschiedenissen van een Tuidas en van Judas de Galileër. Dat waren ook van die mensen die ineens naar voren kwamen. En die ook allemaal hun volgers hadden. Maar na verloop van tijd waren ze weg. Zijn ze omgekomen en hun volgers die zijn ook verstrooid. Het gaat vanzelf wel aflopen. Want als wij tegen God ingaan. En daar had hij natuurlijk gelijk in. Dan kun je het toch niet keren. En dat is iets wat we wel even in de gaten mogen houden. Want dat is in ieder geval een wijs woord wat hij zegt. Zeker, je moet ook niet overal op willen reageren op alles wat komt. Want niemand kan tegen het werk van God ingaan. Anders dan loopt het wel af, dan loopt het wel dood. Maar als iets is van het werk van God, dan is dat niet te keren. En nou, dit is in het begin en wij zijn 2000 jaar verder. En wat is er niet gebeurd wereldwijd? Uit alle volken, talen en naties? Moeten wij zeggen dat dit alles niet uit God is, wat er gebeurd is wereldwijd, hoe het christelijk geloof zich heeft verspreid, hoe het christelijk geloof gesproken heeft over Jezus, dat dat een koning is die zit en staat aan de rechterhand van God, die alle macht heeft in hemel en op aarde, en dat het evangelie wereldwijd verspreid is en dat dat doorgaat tot op de dag van vandaag. Zullen we dan nog zeggen dat er geen doop met de Heilige Geest heeft plaatsgevonden? Zullen we dan nog zeggen dat er geen kracht is geweest? Zullen we dan nog zeggen dat er geen getuigenis is geweest? Nee, het is ingezet. En Petrus heeft gesproken en na hem vele mensen, dienaren en evangelisten tot op de dag van vandaag zijn getuigen van Jezus Christus. En ik roep u en jou op misschien. Als je net geslaagd bent of je bent bezig met je vervolgopleiding. Of de Heere Jezus Christus ook niet zegt, joh, jou kan ik wel gebruiken ook in deze 21ste eeuw. Want het getuigenis van mij moet doorgaan en mag ook doorgaan. En misschien heb jij een taak om ook al je broeders en zusters te ondersteunen en te sterken. Die gearresteerd worden, wiens namen niet bekend worden. Die geen bekende naam hebben gekregen door een arrestatie zoals George Floyd. Nee, maar al die mensen die in de gevangenissen zitten. In concentratiekampen, werkkampen. Maar die ook vanwege het getuigenis van Jezus Christus worden gearresteerd, vervolgd. En ja, zelfs gemarteld en geslagen. En dat zien we in onze teksten dus naar voren komen. Eigenlijk laat Lucas het tot een climax komen. Een geeseling naar Gamaliel die zo wijs heeft gesproken. Dan zou je toch zeggen, en nou ophouden? Nee, dan geven ze hem toch nog een geeseling. Wat is dat toch apart, hè? Dat ze toch nog gegeeseld worden. En dan laat Calvijn ook bij de uitleg hiervan duidelijk blijken. En dan zegt hij, dan zie je ook hoe groot de woede is tegen het evangelie van Jezus Christus. Hoe de woede van de vijanden van Jezus Christus kunnen razen en tieren. Omdat ze toch die geeseling laten plaatsvinden. En tegelijkertijd laat hij ook blijken dat hij zegt van kijk, ze laten alleen maar de mensen gelden. Wat vinden de mensen? Wat zeggen de mensen? En we moeten vanwege de mensen rust houden. Het ging Gamaliel helemaal niet om de eer van God en om voor God op te komen. Het ging erom om rust te bewaren, om de mensen tevreden te stellen. En ten diepste gaat het er eigenlijk ook om de waarheid over Jezus Christus te laten verzwijgen. Niet spreken over Jezus Christus. En dat vind ik eigenlijk altijd wel een kenmerk. Als er over de Heer Jezus Christus niet gesproken wordt, als daarover gezwegen wordt, dan is er iets grondig mis. De kracht en de kern van het evangelie is of daar ook de bereidheid en het verlangen en de ruimte is om ruimschoots over de Heer Jezus Christus te spreken. Daar mag u ook altijd op letten. En daarin leer je soms ook preken in te onderscheiden. Daar leer je soms ook de boodschap in te onderscheiden. En dan mag je soms wel eens horen dat er af en toe eens misschien over Jezus wordt gesproken. Maar hoe belangrijk is het dat Jezus Christus centraal staat in verkondiging, in oproepen en in evangelisatiewerk. Dan moet het niet gaan om de groei van de kerk of om de groei van wat dan ook. Maar om de groei van Gods Koninkrijk en om de boodschap van Jezus Christus. Opdat die waarheid maar niet wordt verzwegen wie Jezus Christus is. Ze worden dus gegeeseld. Maar wat lezen we dan tot onze verbazing? Ja, je zou haast zeggen tot verbijstering. Zij dan gingen weg uit de tegenwoordigheid van de raad en waren verblijd dat zij waardig geacht waren omwille van zijn naam de smaadheid te lijden. Daar snap ik niks van. Ik denk niemand van ons. Hoe kun je daar nou blij van worden? Kunnen we dat nou snappen? Kunnen we dat nou begrijpen? Wij vinden het fijn als er natuurlijk wel enige belangstelling is ook voor de boodschap van het evangelie. En we zullen natuurlijk dankbaar en blij zijn als er ook weer mensen komen naar de kerk om ook het evangelie te beluisteren. En dan zijn we natuurlijk met elkaar dankbaar en blij. Maar hoe kun je nou blij zijn als er gegeeseld wordt, als er gemarteld wordt? Hoe kunnen we nou blij zijn als mensen geslagen worden? En dan denk ik maar even aan die 260 miljoen. En eigenlijk moet ik het ook niet zo zeggen, want dat lijkt allemaal zo'n massa. Maar over al die mensen, 260 miljoen. Ieder afzonderlijk. Jonge meisjes. Jonge mannen. Oude vrouwen. Oude mannen. Geslagen. Gemarteld. Hoe kunnen die nu, zien we hier, verblijd zijn? En dat ze... Ja, er staat wel een reden bij en daar kom ik wel op terug. Maar ik wil eerst nog even die verwondering laten opkomen. Die verbazing eigenlijk. Hoe kan dat? Hoe is dat? Ja, smaad. Ze voelen de smaad. Het is niet zo dat wij met elkaar moeten denken van dat ze het niet gevoeld hebben. Natuurlijk was Petrus en de apostelen waren mensen van vlees en bloed. Natuurlijk hebben ze daar pijn van gehad en voelen ze ook het lijden. En wij mogen deze tekst ook absoluut niet gebruiken om te zeggen van daar moeten we naar streven. Of daar moeten we naar verlangen. Daarom staat deze tekst er niet. En dat ligt ook niet in de bedoeling. Alsof wij het martelaarschap zouden moeten zoeken. We mogen natuurlijk dankbaar zijn als ons geesteling, martelingen enzovoorts, dat wij daarvoor gespaard blijven. We hoeven het niet te zoeken. Maar de schrift wil alleen maar duidelijk, het kan er wel op uitlopen. En dan laat het ook tegelijkertijd zien van, hoe sta je dan op zo'n moment erin? Dan komt het getuigenis naar voren. Gij zult mijn getuige zijn. Ook als je gemarteld wordt. Ook als je gegeesteld en geslagen wordt. De smaadheid. Want zou er eigenlijk niet op dit moment de woorden uit Matteüs 5 naar boven zijn gekomen. Van vers 11 en 12. Zalig bent u uit de bergrede. Bent u als men u smaadt en vervolgt. En door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt. Omwille van mij. Zalig bent u. Als het ons overkomt, als het gebeurt, zalig bent u als men u smaadt en vervolgt door te liegen en allerlei kwaad brengt. Verblijd en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen. Want zo hebben ze de profeten vervolgd die voor u geweest zijn. En dan zien we dat hierin ook bij de discipelen naar voren komt. Ze worden verblijd omdat ze waardig geacht waren omwille van zijn naam smaadheid te lijden. Ze zijn een getuige. U zult mijn getuige zijn. Dat waren ze. Ze konden niet anders. Ze moesten spreken over de Heer Jezus Christus telkens opnieuw. Dat is duidelijk. Dat is één. Maar we zien het ook dat hoe scherper je spreekt over Christus, des te scherper komt ook de vijandschap ook openbaar. Maar ze blijven getuigen, ondanks alles. En dan dat zij waardig geacht worden om zijn naam smaadheid te dragen. Dan gaan ze het overdenken, wat dat betekent, dat zij gegeeseld zijn. Dan is het dat ze nadenken, uw loon zal groot zijn. Ja, dat bij God en zijn engelen er aandacht is voor wat er gebeurt. En dan gaan we eens kijken naar wat Jezus is overkomen. Kruis hem, kruis hem. Hij ging aan het kruis. Kom af van dat kruis. Spot en hoon is zijn deel. Christus heeft diep geleden. En toch, de vreugde kwam. Toen daar de woorden klonken, het is volbracht. De hemel juicht, de engelen juichen. Daar is verzoening. Want dan kom ik even terug op het woord getuigen. U zult mijn getuige zijn. Wat is een getuige nu eigenlijk? Iemand die spreekt over Jezus, zeg je. Nou, het komt eigenlijk uit de juridische sfeer. Nou, wij hebben ook advocaten onder ons zitten. Dus die weten maar al te goed wat een getuige is. Die moet vertellen wat hij gehoord en wat hij gezien heeft. En zo is het dat de apostelen mogen getuigen wat zij gehoord en gezien hebben. Jezus is gekruisigd, maar dat heeft hij voor u gedaan. Want er is eigenlijk een groot rechtsgeding aan de gang. Het rechtsgeding namelijk tussen God en de wereld. De wereld die in de zonde is. De wereld die schuldig staat aan de opstand en de rebellie tegen God. En tegen zijn woord. Tegen zijn rijke belofte. En God die verzoening zoekt. En daarvoor zijn Zoon Jezus Christus geeft. Dan komen wij tot die diepe getuigenis. Wat dat inhoudt. En zo mag in de wereld ook vandaag die boodschap klinken. God zoekt verzoening met u. God heeft deze wereld voor zichzelf ingenomen. En hij roept u en jou op tot geloof en vertrouwen in zijn Zoon Jezus Christus die zijn bloed heeft gegeven. En daar kun je niet over zwijgen, want als Christus in je leven komt, dan ga je getuigen. Dan kun je er niet over zwijgen en dan geef je het niet op. En zo zien we het ook hier in onze tekst naar voren komen. Ze gingen weg uit die raad. Ze waren gegeeseld, maar waren verblijd dat ze waardig geacht waren. Juist vanwege het getuigenis dat zij ook op Christus gelijken. Nee, hun geesteling diende niet tot verzoening. Maar dat het getuigenis niet werd opgegeven. Dat getuigenis mag blijven klinken, ondanks alles. Ik heb hier zo ook over na zitten denken. En natuurlijk heb ik even gekeken, ook op de website van Open Doors. En dat viel me op. U kunt daar ook naar kijken. En dan ziet u de getuigenissen van die christenen. En dan haal ik er maar één uit. En ik geef haar de naam Tirana. Dat kan ik doen. Het is niet haar echte naam. Want dat houden ze natuurlijk wel geheim. We gaan het martelaarschap niet verergeren. En ik heb ontdekt dat de website die naam ook elke keer verandert. Gisteren was die naam hetzelfde. Het verhaal is hetzelfde, maar de naam wordt steeds gewijzigd. En dat gaat dan over een meisje Tirana uit India. Als ik het goed las, dat verhaal, dan moet ze waarschijnlijk toch wel komen uit een wat rijke familie. Want ze woont in een huis met vele appartementen. Maar zij, dat meisje, dat nog maar jong is. Ik geloof 16 jaar, helemaal zeker weet ik niet, maar ik dacht zo 16 jaar. Dus denk maar eens even aan jouw eigen leeftijd. Zij heeft de Heer Jezus leren kennen. En zij getuigt ervan. Maar haar vader en haar moeder en haar familie en alle die bij horen, die willen daar niks van horen. En ze hebben haar dan min of meer opgesloten in een van die kamertjes, de kleinste kamertjes waar ze alleen zit. En ze mag absoluut niet spreken over Jezus. En het gaat om haar familie, hè. En dan voelt ze dus elke dag de pijn. En dan zou je toch denken, meisje, geef het nou toch op. Laat het toch zitten, je familie is toch belangrijk. Daar moet je toch elke dag mee leven. En weet je wat dat meisje nou zegt? Ze had het wel eens even geprobeerd om het op te geven, maar dat kon niet meer. Want die liefde die ze had en die vrede die ze zo van binnen had met Jezus, kan ze niet opgeven. Ja, u zult mijn getuige zijn. Ze kan het niet opgeven. Ze moet dat vasthouden. En dat is maar één geval. Hè? Niet zo bekend als George Floyd. En een totaal ander leven misschien als George Floyd. Maar zo'n meisje, anoniem, die weet wat de vrede van Jezus betekent in haar hart en in haar leven. En dit ene meisje zijn er zoveel anderen in deze wereld die weten van die vrede die Jezus in je hart ook geeft als je hem kent. En getuigt van hem als je zegt, mensen, er zijn er zoveel die niets hebben met God, met Jezus en met het geloof. En dat gaat je steeds meer raken, hè? Dat je zegt, wij leven maar voort en we gaan maar verder. En er zijn zoveel mensen die niets hebben met het geloof. En soms hier verontwaardigd over zijn of daar verontwaardigd over zijn. Maar waar is de roep om God, om Jezus te dienen? En dat, dan is er eigenlijk een aanklacht dat wij met elkaar misschien te weinig vervuld zijn met de Heilige Geest. Om onbevangen en in rust en in vertrouwen dat evangelie ook uit te dragen. Want kunnen wij erin meekomen? En er zal een groei in zijn hoor. Zoals zeker Lucas dat ook laat blijken. Dat dat steeds een stapje verder gaat. Ergernis, uitsluiting. En misschien hebt u het wel ervaren op uw werk of weerstand of wat dan ook. Heeft iets te maken misschien van, ja, jij bent toch christen? Jij gelooft toch? Maar dat je toch iets hebt van, ja, maar ik vind het jammer. Maar die vreugde van binnen, die kan ik niet missen. Die liefde tot Jezus, die is me alles waard. En als ik daarvoor misschien alles moet opgeven, maar Jezus, omwille van hem en zijn getuigenis, wil ik in zijn spoor gaan en in zijn weg gaan. Wil ik gehoorzamen aan zijn woord, aan zijn getuigenis, want het loon in de hemel. En de vreugde die er is, als wij ter wille van het getuigenis van God deze smaadheid dragen. En ze hielden niet op iedere dag in de tempel en bij de huizen onderwijs te geven. En Jezus Christus te verkondigen. Ziet u? Die verkondiging van Jezus Christus. In de tempel? Ja, we blijven natuurlijk in de kerk. En altijd opnieuw spreken van hem en van de liefde tot Jezus Christus die ons alles waard is. En bij de huizen, wanneer wij geroepen worden, of wanneer wij mensen ontmoeten. En als de woorden ons op de lippen worden gelegd, als wij niet kunnen zwijgen over die heiland, wat hij voor mij en voor ons ook heeft betekend. Je houdt niet op, iedere dag, je gaat ermee door, in de gegeven omstandigheden. Maar tegelijkertijd denken we ook aan die anonieme christenen die geen naam hebben, maar die de vreugde in hun hart hebben. En vanwege Christus de smaadheid dragen, vanwege het geloof in Christus, onnoemelijk veel lijden, maar wel in het besef, die vrede die ik heb in mijn hart en in mijn ziel. De vergeving en de verzoening met God kan ik en wil ik niet opgeven. En het kan mij zelfs doen bidden voor mijn vijanden en voor allen die om mij heen staan. Maar de smaadheid dragen om Christus wil. Nee, niet vanwege het lijden, maar de blijdschap vanwege de liefde tot Jezus Christus. Die blijvend gaande wordt gehouden in je hart en ziel. Dat geeft hen vreugde en doet hen staan boven alles wat gebeurt en wat overkomt. Ergernis, dreiging, vervolging. Nee, we gaan door met dat ene verkondigende. Jezus Christus. Dien gekruisigd, want door zijn naam wordt zijn koninkrijk gebouwd en wordt de wereld veranderd, worden mensen veranderd, mensen vernieuwd en mensen die niet kunnen zwijgen over wie Jezus voor hen is. Herkent u dat? Herken jij dat? Die vreugde? Amen. Wij zingen van Psalm 89, het 8e vers. 89, vers 8. De woorden, gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. En wij steken het hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen. 89, vers 8. Gemeente, laten we ook samen de Heere God bidden en ook dank zeggen. We doen ook voorbeden voor de volgende zieken. We denken aan mevrouw C.P.M. Bouwman van het Hof, Schelmeroord 32. Die is overgebracht van het ziekenhuis naar de Staten van Beethovenlaan 60 in Rotterdam-Hillegersberg. Verder denken we ook aan mevrouw A. van Zanten, Hofman van de Dussenvliet, die nog steeds verblijft in het Antonius Binnenweg. Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. Uiteraard denken we ook aan al degenen die ook ziek zijn en vanwege het coronavirus ook in de Nederlandse ziekenhuizen nog liggen. We zijn dankbaar dat het ook wat terug mag lopen, maar we weten dat het toch ook nog wel steeds doorgaat. Wij denken ook aan de rouwdragende families. Op 1 juni is overleden Johan Hendrik Jansen op de leeftijd van 83 jaar. Vader, schoonvader en opa van de familie Ella Jansen, Waddingswaard 10 uit Portugal. Hij wordt morgen begraven in Oud-Kralingen. En boven zijn rouwkaart staat ook, komt dan en laat ons samen rechten, zegt de Heer. En al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw, al worden ze rood als karmozijn, ze zullen wit worden als witte wol. Ook is er rouw in de familie van Meppelen Schepping. Op 5 juni is ook overleden vader en schoonvader en opa van Martijn en Wilma van Meppelen Schepping. En Peter en Esther en Mitte en Jeroen en Aaron, tochtleden 34. En ook daar was een tekst die belangrijk was, ook in het leven van vader en schoonvader en ook van betekenis is geweest. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God en onze Heere Jezus Christus. Ook die familie willen we meenemen in onze gebeden. is er ook een jubileum waar we aandacht voor vragen. En ongetwijfeld kijken jullie ook mee op dit moment. De familie Nierop, R.J. van Nierop en mevrouw M.A. van Nierop van de jachtmolenleden 80 mochten 25 jaar getrouwd zijn. En dat mochten ze gedenken in de afgelopen week op 2 juni. Ook heel bijzonder, een lange periode. Fijn dat jullie dat ook mochten bereiken met elkaar, ook als gezin. En we hopen dat ook jullie nog vele goede en gezegende jaren zullen mogen ontvangen. En natuurlijk mogen we onze goede God hiervoor ook dankzeggen. Zullen wij samen bidden en danken. Heren, zo komen we in het gebed tot u. Het is altijd fijn, heren, om ook naar u toe te mogen gaan. Dat we alle dingen mogen uitspreken wat ons bezighoudt. We komen u dankzeggen, heren, voor uw woord. Eigenlijk ook een verdieping. U zult mijn getuige zijn. Maar ja, dat kan ook wel smaad opleveren. Tegenstand, vijandschap. O heren, daar hoeven wij natuurlijk als mens niet naar te verlangen. Maar het getuigenis kan dat oproepen. Maar dan geeft u toch de vreugde en de blijdschap. Als we vanwege Christus, alleen vanwege hem en daarom, dat we zo ook het mogen dragen. En mogen uitzien naar uw toekomst. En we zien soms dat het ook in het leven van mensen kan veranderen. Een vijand kan zomaar een christen worden. Een Saulus kan een Paulus worden. Ook wanneer we mogen bidden voor onze vijanden. Voor mensen die ja ook op het moment aan het martelen zijn. Aan het slaan zijn. Die hun woede ook maar steeds laten blijken en dat ook fysiek laten merken. Wij bidden u voor al die christenen wereldwijd, die ook op dit moment voor hun vijanden bidden. Maar heren, wij bidden ook voor die christenen. Wilt u met ze zijn? Wilt u ze kracht geven? En geef hen ook, heren, de vreugde in hun hart. En in hun leven, dat wat er ook gebeurt, dat ze ook een getuige mogen zijn en blijven, ter wille van Christus. Hun zaligmaker, hun heiland, ziende op het loon dat hen wacht. Heren, ontferm u. En wilt u zo ook in de wereld de ogen openen voor wie u bent als de koning van Israël. Wij bidden u, heren, wilt u zijn met onze zieken? Hun namen hebben we genoemd. Wees met mevrouw Bouwman. Wilt u haar ondersteunen en sterken? Valt ook niet mee voor een man, nu die niet haar kan bezoeken. O heren, wilt u ook met hem zijn? En wilt u ze dragen, ook in deze moeilijke periode waar ze door ze nu ook heen gaan? Ook in hun ouderdom. Geldt ook voor mevrouw Van Zandt op hoge leeftijd. O heren, voor haar niet eenvoudig, niet gemakkelijk. Sterk haar, ondersteun haar, geef alles wat ze nodig heeft. En wilt u haar leiden door uw geest. We bidden u voor al die mensen, heren, die ziek zijn. Die opgenomen worden in het ziekenhuis. Mensen die ook niet alleen vanwege corona, maar andere zaken ook te kampen hebben met ziektes. Men kan ook, heren, dementerende worden. Men kan ook zwak worden in hun gedachten. En dat kan soms zwaar zijn, ook voor de omgeving. En voor allen die daarmee te maken hebben. Je oma, je opa, je moeder, je schoonmoeder. O heren, hoe zwaar zijn ook deze periodes, ook voor mensen die er omheen staan. Wilt u ook kracht en sterkte geven? Ja, heren, zo komen we ook met mensen die rouw hebben, die verdriet hebben. We denken ook aan de familie Jansen. Het is toch tamelijk onverwacht. Maar heren, wat is het dan toch ook moeilijk. Om dat ook te dragen. Ook voor zijn vrouw. Kinderen, groot gezin, samen gehad hebbende. En nu, heren, is daar ook een einde aan zijn leven gekomen. En heren, dan is dat sprekend. Komt, laten we ons samen rechten. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen worden als witte wol, als karmozijn. Ja, heren, het zal worden wit als sneeuw. Wij bidden u, wilt u ook de rouwdragende familie kracht en sterkte geven, troost vooral ook. En ook, heren, als men staat bij het graf, dat men verder mag kijken, over dood en graf heen, en ondersteun ze. En wilt u zo met hem zijn, ook onze mentor van de catechese. Heren, geef hem alles wat hij nodig heeft. Wij bidden u ook voor de familie van Meppelen-Schepping. O heren, we kennen hem. Ook hij heeft menig keer in onze kerken, in onze gemeente gezeten, gestaan en geluisterd naar uw woord. En nu hebben wij het bericht gekregen dat hij ook is heen gegaan. Daarin, heren, ook die troostwoorden, wij dan gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God en bij onze Heer Jezus Christus. Heren, zo bidden we, wilt u zijn ook met Martijn en Wilma, maar ook, heren, de kleinkinderen Peter, Esther, Mitte, Jeroen en Aaron. Wilt u ook, heren, en vertroosten, kracht geven vanuit uw woord. Dat doet u, want zo bent u. U die in alle dingen er altijd wilt zijn. En toch, te midden van de zorgen, moeite, verdriet en rouw, laat blijken, maar ik ben uw God. Heren, zo komen wij ook dankzeggen met de familie van Nierop. Dat ze 25 jaar getrouwd zijn. Wat een rijke zegen, heren. Wat een goedheid van u, wat een liefde. Als u ook samen met je gezin een goede en een zegenrijke levenstijd hebt mogen ontvangen. En dat die mijlpaal mocht worden bereikt. Hartelijk dank daarvoor. Wilt u ook, heren, kracht en sterkte geven in de komende tijd nog een gezegende levenstijd. Samen met allen, heren, die hun lief en dierbaar zijn. Heb dank. We bidden u, heren, wilt u zijn met de Messias beleidende Joden, waarvoor we ook onze gaven zullen geven. Wilt u ook, heren, zijn met uw volk Israël, altijd aangevochten, altijd bestreden. Maar u doet grootse dingen ook in deze tijd. Wees met de ondergrondse kerk, heren, met name in Noord-Korea en in China. Als we dat ook denken, zijn er natuurlijk ook vele andere landen te noemen. Maar als we ook horen en zien, heren, die sluimerende machten en krachten die er zijn. En die weinige verontwaardiging ook over China. Terwijl het een volk is wat christenen tart en waar alle symbolen en alles ook wordt weggedaan omdat het geen plaats mag hebben. En tegelijkertijd, we willen er rijk van worden van het land. En we misbruiken het misschien wel ook, heren, vanwege alles. Maar tegelijkertijd, broeders en zusters, lijden. O God, ontferm u. En geef ook verontwaardiging in de goede zin van het woord. Ook daar. Wij bidden u voor de wijsheid, voor regering en kabinet in zaken het coronavirus, heren, en het beleid dat ze hebben te voeren. Wees ook, heren, met de examenkandidaten. Ze hebben een uitslag gehad, heren, geslaagd of gezakt. Heb dank als daar, heren, men mocht slagen. En wilt u ze zegenen in hun jonge leven. En als het, heren, overdoen is, of nog een herexamen, geef nog vertrouwen, rust, heren, maar dat ook hun leven in hun hand, in uw hand is. Wees met de onrust, heren, ook wereldwijd over het racisme en de protesten, maar tegelijkertijd, heren, leggen we alles in uw handen, want gij bent het die alle dingen leidt, regeert, stuurt en over heel de wereld gaat. Zo leggen we alles in uw handen. Heb dank voor alles wat u ons gaf. Ook in deze dienst. En hoort u ons om Jezus wil. Uit genade. Amen. Wij zingen tot slot van Psalm 96, 1 en 9. 96, 1 en 9. Ga dan heen naar uw huis en ontvangt ook de zegen van de Heere. Maar ook als u met ons verbonden bent, weet dat ook de zegen u geldt. En dat u de Heere ook mag ontvangen en dat hij bij u zal zijn. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap met de Heilige Geest, zij en blijft met u allen. Amen.